Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden en kinderen. Ja, inderdaad, daar ging het ook nog over. Ik wil graag deze morgen beginnen met uw schriftgedeelte voor te lezen ter inleiding van het onderwerp uit Jozua 1. En voor de goede orde, dat onderwerp, dat is aangekondigd als de positie van de ongelovigen en van de gelovigen en van zij die dat nog moeten worden. De kinderen bijvoorbeeld. Jozua 1, waar staat: het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop u lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten en tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon, zal u lieder landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, en wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandelijk handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed, en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heer uw God is met u alom waar gij heen gaat. Tot zover. En dit is dan een schriftgedeelte wat spreekt over de positie van het volk Israël in die dagen. De dagen waarin Israël eerst 40 jaar lang eigenlijk geleid was door de woestijn en nou uiteindelijk ook bij Kanaan was aangekomen. En voorafgaand aan de intocht in Kanaan en het trekken over de Jordaan, spreekt de Heer tot Jozua en daarmee tot het volk. En hij spreekt met hem over de positie die hij voor God inneemt. En er wordt hem vele malen gezegd, het wordt vele malen herhaald: wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, enzovoorts. En dat, wel, wij weten hoe het afgelopen is, hoe het verhaal verder gegaan is. Wij weten dat Jozua inderdaad het volk in het beloofde land gebracht heeft. Al weten wij ook dat de rust niet was, zoals later gezegd wordt en zoals het ook in de Hebreeënbrief nog aangehaald wordt. Maar niettemin, Jozua heeft gedaan wat van hem verwacht werd. Hij is trouw geweest aan de Heer. Hij heeft zich inderdaad aan het woord van de Heer onderworpen en dienovereenkomstig gehandeld. En er is gebeurd ook wat hier staat. Betekent eigenlijk dat hier gezegd wordt dat de positie van dat volk van God, van Israël, dat die positie afhankelijk was eigenlijk van hun gehoorzaamheid aan het woord. Aan de wet natuurlijk, ik weet het, dat stond er ook. Maar u hebt net als ik gelezen dat er gesproken wordt over het verstandelijk zijn, of verstandig zijn en het verstandelijk handelen. En er werd gesproken over het overdenken van de woorden die God tot het volk via Mozes gesproken had. En dat betekent dat de positie van deze Israëlieten feitelijk afhankelijk was van hun gehoorzaamheid aan het woord wat de Heer gesproken had. Dat kan natuurlijk ook anders gezegd worden, want wij weten ook dat dat volk van God, dit Israël, gevormd werd door mensen die gehoorzaam waren aan de Heer. Dus eenvoudige zaak, dat betekent gewoon dat diegenen die niet aan Jehovah wensen te gehoorzamen, degenen die niet naar hem wensen te luisteren, ook inderdaad gewoon geen deel van Israël uitmaakten. Het was een tamelijk geselecteerd volk. volk wat eerst uit Egypte moest trekken en daarna de woestijn doorgegaan is. En we weten dat het zelfs onderweg nog geselecteerd werd. En eigenlijk, maar misschien hebben we het daar nog eens over vandaag. Eigenlijk wordt er zelfs gezegd dat uitsluitend de kinderen ingegaan zijn in Kanaan. Want dat staat nog ergens ook nog. Hè? De volgende generatie namelijk. Maar hoe dat ook zij, dat door God zelf geselecteerde volk, dat nam een positie in die God zelf aan hen beloofd had. En die positie was afhankelijk van het woord waaronder men stond en waaronder men leefde. En wel, dat is nog steeds het geval. Dat wil zeggen, wanneer wij horen tot het volk van God, dan is dat omdat wij zijn stem gehoorzaam zijn geworden. We zijn stem niet alleen gehoord hebben, maar dat we het woord van God ook inderdaad geloofd hebben. En dat we door dat woord van God geleid werden naar een bestemming die God voor ons bepaald heeft. En waarin hij ons ook terzijde staat, waarin hij ons beschermt, waarin hij ons leidt enzovoorts. Zodat de positie van het Israël Gods, en die term die ontleen ik even aan Galaten 6. Ik heb het dus over de gemeente, hè. Zodat de positie van het Israël Gods precies dezelfde is eigenlijk als de positie van dit natuurlijke Israël uit het verleden. De positie is afhankelijk gesteld van de gehoorzaamheid aan het woord van God. En dat maakt alle verschil uit. Wel, wij komen dat verschil in de Bijbel vele malen tegen. Het verschil tussen wat beschouwd wordt als het volk van God aan de ene kant en wat beschouwd wordt als de heidenen, want dat is dan de tegenstelling, aan de andere kant. Vandaag in de dag spreken wij over wedergeboren mensen, gelovigen, leden van het lichaam van Christus, leden van de gemeente, zal ik dan maar zeggen. En wij onderscheiden hen, dat zijn wij dus, wij onderscheiden hen van de ongelovigen, de wereld, degene die nooit tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus zijn gekomen. En we hebben het ook over het verschil daarover. We hebben het over de positie die wij innemen voor God als gelovigen, als wedergeboren mensen feitelijk. En we hebben het over de positie van de ongelovigen en hun relatie, of het ontbreken daarvan natuurlijk, tot de Heer. Hoe dat ook zij, we kunnen natuurlijk spreken over de positie van de gemeente, ter onderscheiding van de positie van de mens in het algemeen. Maar we kunnen natuurlijk ook spreken over de positie van de gelovigen door de eeuwen heen. Gewoon beginnen op de eerste bladzijde van de Bijbel. De positie van de gelovigen en die van de ongelovigen. Want daar gaat het werkelijk om. De moeilijkheid in dit onderwerp zit er dikwijls in dat wij geneigd zijn de dingen naar onszelf toe te trekken en ze eventueel toe te passen op de gemeente en dan normen te gaan stellen van wat is die gemeente dan voor een ding enzovoorts. En het probleem is dan dat we dan heel specialistisch bezig zijn en het oog verliezen voor het algemene handelen van God met betrekking tot de mens dwars door alle bedelingen en dwars door alle tijden heen. Want dat handelen is niet veranderd. Hoewel sommigen dat denken natuurlijk. Maar het handelen is niet veranderd. Het handelen is weliswaar voor een deel afhankelijk van de bedeling waaronder men leeft. Maar voor een ander deel is het uitsluitend en alleen afhankelijk van de onveranderlijke God zelf. En dat wil ik u van tevoren dan wel zeggen. Want het blijkt dat er niet zoveel verschil bestaat in positie van de gelovigen van nu en de gelovigen van bijvoorbeeld het oude verbond. Natuurlijk, ik weet wel, wij zijn wedergeboren, zij waren dat niet. Wij leven na de opstanding van Christus onder het nieuwe verbond. Zij leefden daarvoor en onder het oude verbond. En misschien leefden ze nog wel eerder, zelfs nog voor het oude verbond, want dat kan natuurlijk ook nog. Er is dus allerlei verschil, dat is wel waar, maar de overeenkomst is dat het altijd gaat om een God die woord is. Een God die dus gesproken heeft, want God die woord is, openbaart zich en spreekt. En aan de andere kant vinden wij de mens die dat woord, of tot wie dat woord gericht is, tot wie dat woord komt. En dan gaat het erom of die mens inderdaad naar dat woord van God luistert of niet. En het punt is dan dat als de mens niet naar het woord van God luistert, dan houdt het op. Dat is het einde van het verhaal eigenlijk. Dat is een verhaal wat ook niet de moeite waard is verder te vertellen. En de Bijbel vertelt het eigenlijk ook niet. Maar goed, we hebben er eerder wel eens bij stilgestaan, dus dat doe ik nu niet. Maar als de mens wel tot geloof komt, dan is het gevolg daarvan in de eerste plaats dat die gelovige geplaatst wordt in de gemeenschap met God. Maar op welke wijze dat gebeurt en hoe dat beschreven wordt, is afhankelijk van de bedeling waarin het gebeurt. Of waaronder het gebeurt, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is verschillend. Onze relatie als gemeente tot de Heer is niet dezelfde als de relatie van Israël tot de Heer. Maar de overeenkomst is dat het Israël, het echte Israël zal ik dan maar zeggen, uit de Oud-Testamentische geschiedenis, en de gemeente, beide volkeren zijn die volk van God genoemd worden en die bovendien beide gekenmerkt worden doordat men gehoorzaamt of hoort naar het woord wat de Heer gesproken heeft. Men is gelovig. En dat is de norm. En ik zeg u dat aan het begin van de dag, want ik ben bang dat het me anders ontschiet in de rest van de dag. Dan heb ik dat vast gezegd. Het gaat er namelijk niet om of een mens wedergeboren is, want ik hoop dat u goed luistert, nu al meteen. Hè. Het gaat er niet om of een mens wedergeboren is, het gaat erom of een mens een gelovig is. Want of hij wedergeboren is, daar kan hij zelf niks aan doen. Een mens kan er ook niks aan doen dat hij geboren is. Ja, helaas hoor ik al roepen, maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Maar een mens kan er niks aan doen dat hij geboren is. Hij kan het ook niet helpen dat hij wedergeboren is. Ik bedoel zo, hij kan wel een keus maken voor de Heer, maar dat is niet een keus om wedergeboren te worden. Dat is een keus om te geloven, om God te nemen op zijn woord en om te luisteren naar wat hij gesproken heeft. En of hij dan wedergeboren wordt, dat is afhankelijk van de tijd waarin hij leeft. Ja, en vervolgens van de tijd waarin hij gestorven is, maar goed. Hè? Maar in ieder geval, daar gaat het om. Ik heb al vaker gezegd en ik zeg het nog, u kunt er dan nu vast even aan wennen, dan mocht dat nog nodig zijn. Als vandaag iemand bewust tot aanvaarding komt van de Heer Jezus en naar zijn woord en uit zijn woord wenst te leven, dan wordt hij wedergeboren. Vraag me niet precies wat het is, want ik wil het niet eens uitleggen. Voor zover ik het weet, wil ik het nou niet eens uitleggen, want... Het zijn dingen die niet de mens doet. Je hoeft het dus ook niet te weten. Het zijn dingen die de Heer doet, als hij het maar weet. En dat zit wel goed dus, hè. Maar als een mens vandaag tot geloof komt, wordt hij wedergeboren. Dat is wat het woord zegt. Maar toen Abraham tot geloof kwam, werd hij niet wedergeboren. En toen Caleb, vanuit de heidenen zal ik dan maar zeggen, tot geloof kwam, werd hij weliswaar toegevoegd aan Israël bij gelegenheid. En toegevoegd zelfs aan de stam van Juda. Maar hij werd niet wedergeboren. Dat kon hij niet helpen. Dat was eenvoudig een zaak van... Hij leefde in die bedeling. En in die bedeling was het onmogelijk dat de mens wedergeboren wordt. Om de eenvoudige reden dat wedergeboorte... is niet anders dan opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, het is niet anders dan het ontvangen van opstandingsleven, namelijk het opstandingsleven van de opgewekte Christus, die dan ook de eerste is die wedergeboren werd. En wij kunnen hooguit hem in die wedergeboorte volgen, dat is ook zo, zo gaat dat. Maar men kan nooit de Heer in de wedergeboorte volgen op het tijdstip dat de Heer zelf die wedergeboorte niet is ingegaan. Men kan niet de Heer volgen in het koninkrijk als hij zelf zijn koninkrijk niet is binnengegaan. Of hoe zal ik het zeggen? Zo is het nou eenmaal. Zie? Dus Abraham was wel een gelovige. Abraham leefde in gemeenschap met de Heer. De Heer sprak ook tot Abraham. Zelfs de geest des Heren was bij Abraham en werkte op Abraham en zelfs ook in Abraham. Maar hij was niet wedergeboren. Hij had het leven van een oude schepping. De Heer stond hem terzijde, gaf hem wat hij nodig had. Hij leidde hem naar zijn bestemming. En al die dingen worden zelfs aan ons als gemeente als voorbeeld voorgehouden. Notabene, het voorbeeld van iemand die niet wedergeboren was, wordt voorgehouden aan mensen die wel wedergeboren zijn. Maar het punt is, daar gaat het niet om. Natuurlijk, in Johannes 3 staat... Tenzij iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dat is ook zo. Maar Abraham is ook het koninkrijk Gods niet binnengegaan. Dat wacht op zijn wedergeboorte. En ik neem Abraham, omdat Abraham altijd in de Bijbel het grote voorbeeld is. Het wacht op zijn wedergeboorte. En er is ook niks moeilijks aan. Hij zal wedergeboren worden als hij opstaat uit de dood, want dat is hetzelfde. Toch? En dat is ongetwijfeld op de jongste dag. En meteen daarna zal hij zien de stad die fundament heeft. Daar wacht hij op en die zal ook inderdaad direct na of op de jongste dag verschijnen. Want dat staat in de laatste hoofdstukken van onze Bijbel. Daar kan geen enkel probleem over bestaan. Wij denken daar dikwijls niet aan omdat wij altijd naar onszelf toe denken. Maar het punt is dat Abraham behoort niet tot de gemeente. Hij was niet wedergeboren, maar hij is het grote voorbeeld voor alle gelovigen. Ik zou bijna gezegd hebben het grootste. Dat is niet helemaal waar, want het grootste voorbeeld is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Ja. Maar goed, ik hoop dat ik dat duidelijk genoeg naar voren gebracht heb. Of iemand wedergeboren wordt, dat is wat de Heer bepaalt. En het is afhankelijk van de bedeling waarin de mens leeft. Het is zelfs nog eenvoudiger dan ik het nu zeg. Want het is afhankelijk van de bedeling. Dat is wel waar. Maar het is niet een keus van in welk van de 7 bedelingen. De keus ligt gewoon tussen, leefde zo iemand voor de dood en opstanding van Christus of daarna. Leefde hij daarvoor en kwam hij tot geloof, dan werd hij niet wedergeboren. En leeft hij daarna en hij komt tot geloof, dan wordt hij wedergeboren. Dat doet de Heer. Dat is een eenvoudige zaak. U moet begrijpen, ik heb nou niet de tijd om u dat nou uit te leggen, maar uitgebreid. Maar u moet begrijpen dat de Romeinenbrief, en ik hoop dat u hem kent langzamerhand, hè. Zowel Ben als Wim als ik lopen al jarenlang overal continu bijbelstudie te geven over de Romeinenbrief. In alle vormen, op alle plaatsen enzovoort. Altijd weer de Romeinenbrief. Je moet ergens beginnen. Je begint bij de Romeinenbrief. Dus ik hoop dat u langzamerhand daar ook wat lucht van gekregen heeft. Of wat licht van gekregen heeft. En dan hebben u ook geleerd dat de Romeinenbrief uitlegt op welke wijze een mens voor God gerechtvaardigd wordt. Namelijk doordat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En dat zo'n mens inderdaad, als u nu leeft in ieder geval, verbonden is of verbonden wordt met de opgewekte Christus. Hij is namelijk één plant met Christus geworden in de gelijkmaking zijns doods en de gelijkmaking zijner opstanding. Dat is een duidelijke zaak. Maar let u goed op, in heel die Romeinenbrief wordt niet over bedelingen gesproken. Nee, echt niet. Het gaat over het universele principe dat een mens die behouden wordt, die wordt behouden door geloof, want zijn geloof wordt hem gerekend tot gerechtigheid. En dat betekent uiteindelijk dat hij deelt in het leven, het opstandingsleven van Christus. De brief is geschreven sinds de opstanding van Christus, na de opstanding van Christus. Dat betekent dat meteen gezegd wordt dat men dat heeft, dat leven, als men gelooft. Dat is waar. Maar er is helemaal niet een andere manier, en er was ook nooit een andere manier om behouden te worden, dan simpelweg door geloof. Het is diezelfde Romeinenbrief die het voorbeeld van Abraham aanhaalt. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En er wordt gezegd dat Abraham geloofde dat God de doden kon opwekken. En dat God kon roepen de dingen die niet zijn alsof zij waren. Hij geloofde in de opstandingskracht van God. En hij geloofde in de opstandingskracht die gelegen was in het woord van God. Nou, dat woord waarin die opstandingskracht school, dat is wat hij geloofde. En dan staat er over Abraham ook dat hij inderdaad de belofte niet verkregen heeft. Maar het neemt niet weg dat hij hem zal krijgen, want hij zal niet beschaamd worden. Hij zal opstaan uit de dood. Hij is in dodenrijk, we hebben er ooit wel eens over gesproken. Maar hij zal inderdaad worden opgewekt in de toekomst. Het punt is, er is geen andere weg tot behoud dan alleen die van geloof. En op grond van het geloof wordt die gelovige, vroeg of laat, verbonden met de levende Christus. En de meest normale zaak is eigenlijk, vanuit het Oude Testament geredeneerd, dat dat gebeurt op de dag dat de doden zullen opgewekt worden. Toch? Dat is toch het meest voor de hand liggend. Dat is het eenvoudigste ook om te begrijpen. Men zag vanuit het Oude Testament uit naar de opstanding. Dat wil zeggen, op de jongste dag, daar zag men naar uit. En dat is wedergeboorte. Men wordt opnieuw geboren, krijgt opnieuw gestalte, men wordt opgewekt uit de dood en gaat een nieuwe schepping binnen. Dat is de normale gang van zaken. Alleen, sinds de opstanding van Christus krijgen de gelovigen nu al deel aan het opstandingsleven van Christus, want de opstandingen zijn al begonnen. Dat is het hele punt. De opstandingen zijn begonnen. De eersteling is al opgestaan. Dat zo staat het toch in 1 Korinthe 15. En men hoeft er dus niet meer op te wachten. 2 Korinthe 5 zegt dan ook, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, enzovoorts. Het is nog wel niet de jongste dag, maar die gebeurtenissen die op de jongste dag voltooid worden, die zijn al lang begonnen. En de gebeurtenissen van de jongste dag, daarvan wordt in 1 Korinthe 15 gezegd dat het is het einde. Het einde van de opstandingen wel te verstaan. Daarna zal het einde zijn, staat er dan. Ja, ja, het einde van de opstandingen. Maar die opstandingen zijn al lang begonnen. En daar leven wij uit. Dat betekent dat iemand die vandaag tot geloof komt, vandaag wedergeboren wordt. Dat wil zeggen, hij krijgt vandaag deel aan het opstandingsleven van Christus. En wat dat is, daar zullen we nog genoeg over spreken vandaag. Als iemand in een volgende bedeling, na de opname van de gemeente, tot geloof komt, wat dan? Wordt diezelfde Romeinenbrief van toepassing gebracht. Hij gelooft in datzelfde woord en datzelfde woord is nog steeds het levenbrengende woord van God. Hij wordt wedergeboren uiteraard door de kracht van datzelfde woord. Want ik zeg het nog een keer, er is geen sprake van bedelingen in dat deel van de Romeinenbrief. Eigenlijk in de hele Romeinenbrief niet. Het principe blijft altijd gelijk. Als men gelooft, wordt men behouden. Of men een natuurlijke tak is van de olijfboom of een tegennatuurlijke tak. Of men nog aan de boom zat of dat men naast de boom lag. Het maakt niks uit. Door geloof zal men op de olijfboom geënt worden, staat er. Ja, ik weet het. Ik gooi het expres even door elkaar. Want er worden allerlei verschillen gemaakt daar. Die spreken we ook wel eens over. Maar het eindresultaat is altijd hetzelfde. Alzo zal geheel Israël zalig worden, staat daar. Het gaat daar over Israël. Maar dat alzo wijst op geloof. En dat geldt niet alleen voor Israël, dat geldt voor heidenen net zo goed. Er is maar één weg tot behoud en dat is die van geloof. En sinds de opstanding van Christus krijgt men meteen al deel aan het opstandingsleven van Christus. Dat is dus nu zo, dat is in een volgende bedeling ook zo. En het enige verschil tussen nu en die volgende bedeling is dat wij eerder zijn dan zij. Ja, ja, met alle consequenties van dien. Namelijk, wij zijn dan ook eerstelingen met een dubbele erfenis en daarom met een hemelsdeel en een hemelse positie. Daarom, dat is het gevolg van dat wij eerstelingen zijn, een gemeente van eerstelingen. Een gemeente van een eersteling die de baarmoeder geopend heeft en daarom bestemd is voor de Heere. Een gemeente van eerstelingen die een dubbel deel krijgt, een grotere erfenis dan alle anderen. Dan dat wat daarna komt. Dat is het verschil. Maar je moet wel begrijpen dat dat het enige verschil is wat er is. Anders zouden we niet eens met elkaar vergeleken kunnen worden. Wij kunnen de gemeente van nu vergelijken met de gemeente, de gelovigen bedoel ik dus gewoon, van een volgende bedeling. Eenvoudig, omdat het geen vergelijking van appels en peren is. Maar het is een vergelijking inderdaad van gelovigen, ja, dat is voor de wiskundigen. Op een of andere reden hebben wiskundigen van appels en peren verstand. Maar goed, doe maar, hè. Maar het is hetzelfde. Wij zijn gelovigen nu en zij straks zijn net zo gelovigen als wij. Zij geloven ook precies hetzelfde. Hopelijk. Ja. Nou ja, misschien niet, maar wij geloven misschien ook niet allemaal precies hetzelfde. Maar ik bedoel, volgens de schrift is er geen verschil tussen. Alleen de consequentie is enigszins verschillend. Maar wat er met die mensen dan gebeurt is precies hetzelfde als wat met ons gebeurt. Wij worden wedergeboren tot een levende hoop. En dat gebeurt met die 144.000 ook. En met de schade die niemand tellen kan ook. Dat is precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen. Ze krijgen alleen niet een hemelse bestemming. Want ze zijn geen eerstgeborenen meer. Daar kunnen ze ook al niks aan doen. Zodat u ziet dat het wat de mens betreft allemaal niks uitmaakt. Een mens heeft slechts één verantwoordelijkheid. Te komen tot aanvaarding van de Heer. Die het woord van God is. Dus men moet komen tot aanvaarding van het woord van God. Dat is alles. En de Heer heeft beloofd dat op grond daarvan een mens nieuw leven zal ontvangen. En de vervulling van die belofte hangt een beetje af van in welke tijd men geleefd heeft. Dat is alles. Maar uiteindelijk wordt het aan iedereen, aan al die gelovigen vervuld, zodat het eindresultaat volkomen hetzelfde is. Het enige verschil is dat de eerstelingen bestemd waren voor de Heer. En daar horen wij toe vandaag aan de dag. Dat is de kwestie van de roeping van de gemeente van vandaag. En ik hoop dat u dan een beetje beter inzicht krijgt langzamerhand in de kwestie, het probleem dus eigenlijk van de bedelingen. Want er wordt heel verschillend over gekletst, over wat dat is, die leer der bedelingen. Hè? En dat begrijp ik ook wel, omdat het nogal verschillend verteld wordt, zo links en rechts. Maar wij die geloven in bedelingen zijn niet, wij behoren niet tot die mensen die de Bijbel in stukjes hakken en zeggen dit is van die bedeling en dat is van die bedeling, want zo ligt het niet. meest belangrijke in de schrift is de eenvoudige lijn die vanaf de eerste tot de laatste bladzijde getrokken wordt. Namelijk dat de gelovige, degene die dus luistert naar het woord van God, dat de gelovige nieuw leven ontvangt en de ongelovige krijgt niet nieuw leven. En aangezien zijn oude leven vergankelijk is, vergaat hij dus. Dat is alles. En de wijze waarop het gebeurt en de tijd waarop het gebeurt en het doel waartoe het gebeurt varieert inderdaad met de bedelingen en met de vraag of het was voor de dood en opstanding van Christus of daarna. Dat is van het grootste belang om dat te zien. Want niet wedergeboorte is bepalend voor de positie van de mens. Want Abraham was niet wedergeboren, zeg ik dan maar weer. Maar geloof is bepalend voor de positie van de mens. Ik hoop dat u dat duidelijk ziet. Ik weet het, we hebben beloofd om wat misverstanden te proberen uit de weg te ruimen, uiteraard. Ik hoop dat dat lukt. Maar een van de uitspraken die mij persoonlijk toch wel wat hard is overgekomen, is dat iemand zei, kijk, zo iemand is niet wedergeboren, dus is hij niet behouden. Ik zeg het nou heel voorzichtig, hè. Ging over, iemand is niet wedergeboren, dus is hij niet behouden. Dan zeg ik, nou, hoeveel wou je er hebben die niet wedergeboren zijn, tot vandaag aan de dag niet, maar die wel behouden zijn? Beginnen we weer bij Abraham. Die appie toch, hè? Ja, we beginnen weer bij Abraham. Dat zegt dus niks. Dat is geen argument wat je zo in het algemeen kunt toepassen. Het is namelijk niet nauwkeurig genoeg. Of iemand wedergeboren is, dat is wat God uitmaakt. Maar of iemand gelovig is, dat is de verantwoordelijkheid van de mens zelf. Daar draait het om. Is iemand een gelovige of niet? Waarbij we dan nog met één probleem te maken krijgen. En dat is misschien goed om het ook eens te vertellen. Wij hebben geleerd, ik heb het over mezelf. Wij hebben geleerd vroeger dat een mens tot geloof kan komen. En ik heb ook veel meegemaakt dat in evangelisatiebijeenkomsten of waar dan ook de mens bewogen werd om over die streep te komen. Om te komen tot een keuze en te komen tot geloof. Zo heette dat. Iemand komt tot geloof. Dat kan dus ook inderdaad. Want geloven, dat is gewoon een keuze die je maakt. Ik heb hier een paar briefjes voor me liggen. Er staan alleen maar bijbelteksten op. Ik snap niet waarom ze hier liggen, want ze staan hier ook. Maar goed. Er staan bijbelteksten op. Maar je kunt kiezen en zeggen, geloof ik het of niet? Je kunt zeggen, ik neem het. Ik moet een norm hebben in mijn leven. Ik ga hiervan uit. Nou, ik heb die briefjes vast. Ik moet natuurlijk dit vasthouden. De Bijbel vasthouden. Ik ga hiervan uit. Hier staat in. Ik houd dat voor waar. En daar leef ik uit. Want geloven is niet alleen een kwestie van zou het zo zijn, zou het niet zo zijn. Maar geloven is een kwestie van stel ik mijn vertrouwen daarop. Zie? En dat is een keuze die je maakt. Want als je het niet je vertrouwen stelt in dit boek, dan doe je het in een ander. Als je deze boodschap niet aanvaardt, dan neem je een andere boodschap. Ieder mens heeft zo zijn gedachten, zijn filosofietjes waaruit hij leeft. Of je zich dat nou bewust is of niet, dat doet er niet toe. Maar het is een keuze die een mens kan maken. Een mens kan dus komen tot geloof. Dat staat er ook. Wij dan weten, de schrik des Heer, bewegen de mensen, niet tot wedergeboorte, want dat kan niet, maar wel wij bewegen de mensen tot geloof, staat er in 2 Korinthe 5. Dat kan dus. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat het ook mogelijk is om helemaal niet tot geloof te komen. Eenvoudig omdat men altijd al geloofd heeft. Ik ben vroeger vaak in verwarring geweest als kind. Dat weet ik nog heel goed. Want ik moest tot geloof komen, want dat hoorde ik bijna dagelijks, bij wijze van spreken dan. Men moest tot geloof komen. Terwijl aan de andere kant, ja, waarom ook eigenlijk? Want ja, ik geloofde toch al. En ik weet nog goed, ik ben als een kind een keer echt op de knieën gegaan. Heb ik de Heer gedankt en aanvaard zoals dat geleerd werd. Dat heb ik dus inderdaad gedaan. En daarna heb ik me afgevraagd van, ja, wat is er nou veranderd? Niks. Er was ook niks veranderd. Ik was namelijk al een gelovige. Een mens kan tot geloof komen. Maar een mens kan ook gewoon als gelovige opgroeien. En de Bijbel zegt niet dat een mens tot geloof moet komen, maar dat hij een gelovige moet zijn. En het mooiste is als je dat natuurlijk van jongs af aan bent. Dat kan dus heel goed. Ja, waarom niet? Kinderen geloven een heleboel. Ik zeg altijd, je kunt ze een boel wijs maken, tot op zekere leeftijd althans. En dan groeien ze daarin op. En als je meteen als kind wijs gemaakt wordt in het woord van God, dan groei je dus inderdaad op als gelovige. Waarna wij nog de vraag kunnen stellen, maar wat is dan het tijdstip waarop zo iemand, zo'n kind, nu, in onze bedeling, wedergeboren wordt? En dan zeg ik, ja hoor eens, nou vraag je me te veel, maar maakt het u wat uit? Niets, het mag nu niks uitmaken, want de Bijbel zegt niet dat men moet beantwoorden aan de eis van wedergeboorte, men moet beantwoorden aan de eis van geloof. En of iemand wedergeboren wordt, dat is wat de Heer uitmaakt en wat de Heer doet. Dat maakt niks uit. En die heeft gezegd dat een gelovige nieuw leven zou ontvangen. Meer niet. Dus vraag nou niet, is iemand gelovig of niet? Of is hij wel gelovig, maar zou hij al wedergeboren zijn? Dat zijn dingen vragen die in eerste plaats niet vanuit de schrift te beantwoorden zijn. Dat blijkt uit de oeverloze discussie over het onderwerp. En in de tweede plaats, het doet volkomen niets ter zake. Helemaal niets. Want men moet niet wedergeboren zijn, men moet geloven. En de rest doet de Heer. Het is altijd zo geweest, het zal ook zo blijven. Dus ik hoop dat we het eenvoudige probleem, of het moeilijke probleem wat we eenvoudiger gemaakt hebben nu. De boodschap is dat men moet komen tot aanvaarding van het woord van God. Heeft men dat al aanvaard, dan is dat best. Weet men te zeggen wanneer men het aanvaard heeft, dat is heel mooi. O blijde dag, o zalige stond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Maar eerlijk gezegd, ik weet die dag niet meer, want ik ben altijd een gelovige geweest. Ik durfde nou niet te zeggen altijd een kind van God, want dat weet ik dus niet. Maar dat doet niks ter zake. Men gelooft. Daar gaat het om. Dat is de enige norm die we kennen. En als men een gelovig is, dan houdt dat tegelijkertijd in dat God blijft spreken. Als u een gelovige bent, dan spreekt God tot vandaag aan de dag tot u. Ja, hoe? Dat is verschillend. Dat hangt er vanaf in welke bedeling een mens leeft, uiteraard. Maar vandaag aan de dag, in onze bedeling, is het zo dat als u een gelovige bent, dan spreekt de Heer vandaag ook tot u door dat woord. En dan zegt u misschien, ja, dat woord heeft een ongelovige ook. En dan zeg ik, ja, maar hij gelooft dat niet en het woord spreekt dus ook niet tot hem. Zo werkt dat nou eenmaal. Zie? Maar de Heer blijft tot u spreken, blijft zich met u bemoeien. Zolang u een gelovige bent en zolang u uit het geloof leeft. Dat is een heel eenvoudige zaak. En aan de andere kant, wanneer u het woord van God en daarmee God zelf afwijst, spreekt de Heer ook niet meer tot u en leeft u ook niet in gemeenschap met hem. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Of wij in gemeenschap met de Heer zijn, is niet afhankelijk, fundamenteel niet afhankelijk van of wij wedergeboren zijn, maar is afhankelijk van of wij gelovigen zijn en of de Heer tot ons spreekt. Want die gemeenschap bestaat uit de communicatie en dus uit het spreken van God tot de mens. Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid, en door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. God riep Abraham, de gelovige, en hij ging uit Ur der Chaldeeën en daar begon het hele verhaal mee, want daarna heeft de Heer nog vele malen vaker tot Abraham gesproken. En Abraham leefde in die levensgemeenschap met de Heer. Het heeft niks te maken met of de man wedergeboren was. Wel, dat was hij niet. Het gevolg was dat toen hij stierf, hij inderdaad verzameld werd tot zijn vaderen en dus naar het dodenrijk ging. Daar is hij nog. Met zoveel andere oud-testamentische gelovigen. De plaats wordt dan ook beschreven als de schoot Abrahams. En dat schijnt er best gezellig te zijn, heb ik begrepen. Ja, nou ja, zo is het toch. Zo wordt het toch beschreven. Alleen, wij hebben een betere bestemming. Betere erfenis, maar dat zit erin. Dat wij de eersten zijn die tot aanvaarding van de Heer zijn gekomen sinds zijn opstanding. En dus zijn we de eersten die het opstandingsleven hebben ontvangen. Maar verder is daar niks controleerbaars aan. Het is ook niet onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is geloof. En als wij gelovigen zijn, dan bemoeit zich God met ons. En plaatst hij ons in een bevoorrechte positie. Een positie bevoorrecht namelijk ten opzichte van de ongelovigen. Of laat ik zeggen, de niet-gelovigen. Een positie dus die ons onderscheidt als gelovigen van de wereld om ons heen. En over dat verschil willen we het in de eerste plaats hebben. Ik zou het eerst moeten hebben over het verschil tussen in positie tussen gelovigen en ongelovigen in de dagen van het Oude Testament. Voor alle duidelijkheid. Mede omdat we dan ook zien dat er eigenlijk niet zoveel verschil is met de positie vandaag van de gelovigen en de ongelovigen. En ik doe dat maar even aan de hand van een uitspraak in Johannes 9. Ik vind het nog steeds een grandioze uitspraak van iemand die geheel in zonde geboren was. Maar die de schriftgeleerde onderwees. In het land der blinden was één oog koning. In Johannes 9. En deze had er twee. Ja. In Johannes 9, ja, het is eigenlijk een vermakelijk verhaal. Ik kan het, als ik het opsla, dan begin ik altijd te lachen. Want ik vind het zo mooi, hè. Die blinde die genezen werd tot verbazing der aanschouwers. Dat wil zeggen, inderdaad, tot verbazing van de schriftgeleerden die er geen raad mee wisten. Die het niet verklaren konden hoe het gebeurd was. En die het ook liever niet verklaren wilden, want de enige verklaring was dat het koninkrijk Gods tot hem gekomen was. Dat de Heer namelijk tot hen gekomen was, de Messias, die deze man had genezen. Maar ze zaten met het probleem hoe het zo gekomen was en ze vroegen dat aan de patiënt zelf. En de patiënt wist er ook niet zoveel van. Die zei, nou ja, ik weet alleen dat ik blind was en nu zie ik. Dan denk je, nou, dat is een beetje een sullige figuur, nietwaar? Als je niet een ander antwoord kan geven dan dat. Maar, hè, toch? Ja, hij was blind, dus ik kan nooit veel geleerd hebben, denken we dan. Hè? Toch? Maar het blijkt niet zo te zijn. Echt waar, als ik het verhaal lees. Nou ja, ik weet nou het afloop, maar als ik het verhaal begin te lezen, is het een beetje zullig verhaal. Hè? Er wordt dan gevraagd of hij wel echt, bent u wel echt, ja, was het echt, ja. Hè? Nou, zo ging dat. En wat is er dan gebeurd? Ja, nou. Hè? Nou goed. Maar wie was er dan? Hoe is het dan zo gebeurd? En toen uiteindelijk, nadat de man vele malen ter verantwoording geroepen was en voor een verhoor was meegenomen, want als je genezen wordt, dan ben je meteen verdacht. Ja. Vooral als er geen dokter aan te pas komt natuurlijk. Maar goed. Dan wordt hem uiteindelijk voor de zoveelste keer gevraagd hoe hij eigenlijk genezen is, wat er nou eigenlijk gebeurd is, want zij weten dat niet. Die fariseeën zeggen dan ook tot hem in vers 29. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, vers 29 dus van Johannes 9. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. Men weet namelijk niet waar Jezus vandaan komt. Dat zegt men hier al hoofdstukken lang, hoor, in het Johannes-evangelie. Het is een oud thema. We weten niet van waar hij is. En die blindgeborene grijpt dat aan om eindelijk te ontploffen. Want dat doet hij nadat hij steeds wat simpele antwoorden gegeven had, mag ik wel zeggen. Maar getrouwe antwoorden overigens. Ontploft hij nu en zegt, de mens antwoorden zeiden tot hem, hierin is immers wat wonders. Hij zegt, dit is een wonder. Wel, het wonder was dat net zijn ogen geopend waren natuurlijk, wat de fariseeën niet begrepen. Maar deze blindgeborene draait het om en hij zegt, het wonder is eigenlijk niet dat ik weer zien kan, maar het wonder is dat jullie niet weten hoe het zo komt. Want jullie zijn de geleerden, jullie zouden het moeten weten. Hij was maar de patiënt immers, hij hoefde het niet te weten. Maar die schriftgeleerden moesten het weten en hij zegt, hierin is wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. Zie? Dus het was inderdaad een wonder. De schriftgeleerden wisten het niet. En dan zegt deze blindgeborene meteen, en wij weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. En van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand eens blindgeborene ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Dat was het antwoord van deze blindgeborene. En hij had een verklaring, een schriftuurlijke verklaring, moet u zich voorstellen. Hij was niet de schriftgeleerde, hij was blind. Hij had de schrift nog nooit gezien. Was staan gelezen. Maar hij had een schriftuurlijke verklaring voor het verschijnsel dat de schriftgeleerden niet wisten wie hij was die hem de ogen geopend had. En de schriftuurlijke verklaring was, jullie moeten ongelovigen zijn. Jullie zijn zondaren. Want God hoort de zondaren niet. God spreekt ook verder niet tot of met de zondaren. De zondaren zijn namelijk ongelovigen gewoon. Hè? En ongelovigen wijzen het woord van God af. En dus weten ze niks. Ik hoop dat u dat zo gauw kunt volgen. Hij verwijt dus eigenlijk de schriftgeleerden dat ze van de schrift niks weten. Omdat zij zondaren zijn. Oftewel, omdat zij ongelovigen zijn. En hij verklaart het vervolgens en hij zegt, het is toch duidelijk, het is nog nooit gebeurd dat iemand eens blind geboren de ogen geopend heeft. Deze moet dus van God zijn. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Ik ben er ook van overtuigd dat deze blindgeborene wist met wie hij te maken had. En dat hij wist dat hij genezen was door de Messias van Israël. Natuurlijk, wat dacht u? Hoe wist deze man dit? Hoe kon hij zomaar uit het Oude Testament citeren? Want hij citeerde, ik ga zo naar die schriftplaats toe. Hij citeerde uit het Oude Testament. Hij zegt, wij weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand God vruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Hoe wist die man dat? Wel eenvoudig, omdat hij van jongs af aan daarin opgegroeid was. Zijn ouders zullen het hem voorgelezen hebben uit de schriften. Heel simpele zaak. Misschien werd het hem voorgelezen in de synagoge, maar dan nog blijft het zo dat dat moet gebeurd zijn onder de leiding en onder bescherming van zijn ouders. En zijn ouders wisten kennelijk ook wat er aan de hand was, want die wilden liever geen antwoord geven. Die dachten van als wij een antwoord geven, dan worden wij uit de synagoge geworpen. Dat gebeurt nog. Ja, ik wacht er even op tot iemand uit het publiek dat zegt. Maar ik had je nog niet gezien, Hels. Goedemorgen. Ja. Inderdaad, zo is het. Dat gebeurt dus nog. Als men komt tot erkenning van wie Christus is. Als men komt tot aanvaarding van het woord van God. Zal ik het maar gewoon zo zeggen. Als men komt tot aanvaarding van het woord van God. En dus tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. Dan wordt men op zijn minst de synagoge uitgeworpen. En ook gewoonlijk uit al die dingen die ervoor door moeten gaan. Maar daar gaat het nou even niet over. Ja, nou ja, daar gaat het niet over. In dit verhaal hier in Johannes 9 wel, maar het is nou eenmaal mijn onderwerp voor vandaag niet. Het gaat erom dat deze blindgeborene meteen weet wat een groot verschil er bestaat tussen de mens in het algemeen, namelijk de zondaar, en een godvruchtig mens, namelijk een gelovige. God luistert namelijk niet naar een zondaar, God luistert alleen naar iemand die zijn wil doet. Het verschil is eenvoudig. God luistert naar een gelovige en God luistert niet naar een ongelovige. En vandaar dat een ongelovige weliswaar met de Bijbel kan omgaan, zelfs de Bijbel kan bestuderen, maar nooit tot erkenning of tot kennis van de waarheid zal komen en ook niet tot aanvaarding van de Heer. Eenvoudig, omdat men niet gelooft. Zo gebeurt het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. Die mensen hebben heus een boel van de schriften geweten. Maar het heeft, die kennis die ze uit de schriften hebben opgedaan, heeft hen niet gebracht tot de Heer. Waarom niet? Omdat ze de schriften wel kenden, misschien uit het hoofd konden opzeggen. Ik denk dat ze dat konden. Maar zij kenden niet degene over wie de schrift sprak. En zij beliefden hem ook niet. En het beste bewijs is daarvoor het optreden van de Heer Jezus zelf, die zich manifesteerde, mede door deze tekenen en wonderen, als de Messias. Maar ze kenden hem niet. Ze wilden ook niet naar hem luisteren. En ze wilden zich alleen maar van hem ontdoen. En het bewijst wat een grote afstand er bestaat tussen God en de ongelovigen. En het is die afstand die ook steeds opnieuw naar voren komt in het optreden van de Heer zelf. Die immers komt als God geopenbaard in het vlees. Hij komt al met het woord Gods. Hij predikt ook het woord Gods. En er blijkt een verschrikkelijk groot verschil te bestaan tussen gelovigen en ongelovigen. Begrijp me goed, die mensen allemaal waren in die dagen godsdienstig. Ze waren religieus, ze gingen met de schriften om. Ze bestudeerden de schrift. Maar niettemin was er een zeer grote afstand die bepaald werd door het afwijzen of aanvaarden van het woord van God. En die afwijzing en of aanvaarding van het woord van God is bepalend voor de positie die men inneemt. En dat is een zeer zwart-witte situatie. Er staat, wij weten dat God de zondaars niet hoort. Punt uit. Hij luistert er niet eens naar. En dat is een uitspraak die ontleend is aan het Oude Testament. En we zullen hem dan eerst maar eens opzoeken. Want het betekent dat dit een uitspraak is die gedaan wordt ook over oud-testamentische tijden. Over tijden ook van voor de opstanding van Christus. Ook toen was het zo dat God geen enkele gemeenschap had met zondaren. Dat wil zeggen met ongelovigen. Dat is nu zo. En dat laat zich eenvoudig verklaren uit dood en opstanding van Christus. Maar het was ook toen al zo. Het is altijd zo geweest. En we gaan dus even naar Spreuken 15. Met name dan Spreuken 15, vers 29. Spreuken 15, vers 29, waar staat: de Heere is ver van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen zal hij verhoren. Nou, dan beginnen we achteraan. Het gebed der rechtvaardigen zal hij verhoren. Zijn er dan rechtvaardigen? De vraag stel ik altijd meteen als ik dat woord tegenkom. Bestaan die lui dan? En het antwoord is nee en ja. Er zijn er wel, maar ze zijn rechtvaardig niet op grond van hun eigen rechtvaardigheid, maar op grond van de rechtvaardigheid Gods, die komt tot allen en over allen die geloven. Zonder onderscheid van persoon natuurlijk, maar ook zonder onderscheid van bedeling. Want de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Dat is Romeinen 3 vers 22 of zo in de buurt. Hè? Romeinen 3. Of anders nemen we Romeinen 1 vers 16 en 17. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Als de Bijbel dus spreekt over rechtvaardige mensen, dan kan dat slechts betekenen dat zij gelovige mensen zijn. Want er is niemand rechtvaardig, daar is ook niet tot één toe. Dat was dus weer de Romeinenbrief. Dit keer was het Romeinen 3. Ja? Dacht ik, hè? Ja, er is niemand rechtvaardig. Als dus toch mensen rechtvaardig genoemd worden, is dat omdat zij gelovigen zijn. En dus staat er ook eigenlijk, maar het gebed van de gelovigen zal hij verhoren. Nou, wat zou een gelovige van God vragen? Als hij bidt en er zou verhoord moeten worden. Wat vraagt een gelovige? Wat verwacht een gelovige van God? Dat is heel fundamenteel, dat is ook geen moeilijke vraag. Als u het antwoord niet weet, dan denkt u dat ik een strikvraag stel. Maar het is geen strikvraag. Wat verwacht een gelovige van God? Alles, dat is een goed antwoord. Leven. Hij verwacht alles wat tot de godzaligheid behoort, zou Petrus gezegd hebben. Maar hij verwacht leven van God. Abraham geloofde God. Wat geloofde hij dan? Dat God leven zou geven. Dat God leven geeft uit de dood. Abraham geloofde dat God Isaac uit de dood zou kunnen opwekken. En hij heeft Isaac, om zo te spreken, uit de dood wedergekregen, staat er in Hebreeën 11. En anders leest u Romeinen 4 nog maar eens over het geloof van Abraham. Abraham geloofde in dat God leven gaf uit de dood. Dat is geloof. Het eerste wat een gelovige en dus een rechtvaardige van God verwacht is leven. En dat is heel interessant, want dat betekent inderdaad uiteindelijk gewoon wedergeboorte. Het gebed van de rechtvaardige is eigenlijk een gebed om wedergeboorte. Dat kan niet missen. Want de rechtvaardige is een gelovige. En een gelovige verwacht leven, want hij gelooft in God die leven geeft. Ik weet wel, ik ben nu aan het verklaren, zo letterlijk staat het hier niet. Maar dat kun je heel gemakkelijk uit afleiden. En het is ook dat gebed wat zo zonder meer verhoord wordt. En niet alleen dat, maar zoals Petrus het inderdaad zegt, God heeft ons alles gegeven tot het leven en de godzaligheid behoort. Hij geeft alles daarbij. Maar fundamenteel leven. Dat is wat de mens nodig heeft. Bovendien, wat heeft hij eraan om alles te ontvangen behalve leven? Ja, laat je een leuke erfenis na. Hè? Daar heb je niks aan dus. Nou. De Heer is dus ver van de goddelozen. Goddelozen zijn dan dus per definitie degenen die zonder God zijn in de wereld. Het aardige is dat we deze uitspraak enigszins veranderd tegenkomen in bijvoorbeeld Efeze. De Heer is verre van de goddelozen, want van de goddelozen wordt in Efeze gezegd dat zij verre zijn. Maar de goddelozen zijn uiteraard ongelovigen, ze zijn zonder God in de wereld. Zo letterlijk staat het in Efeze 2, Ze zijn verre zonder God in de wereld en zonder Christus en zonder nog een heleboel andere dingen ook. Maar daar spreken we straks nog wel over. Maar de Heer is ver van de goddelozen. Dat wil zeggen, hij houdt zich ver. Het betekent dat hij inderdaad niet naar de goddelozen luistert, niet naar hen ziet en ook niet tot hen spreekt uiteraard. Hij is daar verre van. De interpretatie van die blind geboren was, God hoort de goddelozen niet, maar er staat zelfs, God is verre van de goddelozen. Hij bemoeit er zich zelfs helemaal niet mee. Kijk, waarom moest Abraham eigenlijk uit Ur der Galdeën? Dat is heel eenvoudig, Abraham was een Galdeën, maar de Heer was niet van plan zich met de Galdeën te bemoeien. En hij zei dus tegen Abraham, ga jij er maar uit. Dat is niet zo prettig, was niet zo prettig voor Abraham misschien, maar er was geen andere keus. Wat er bij die gelegenheid ook gebeurde, was dat God heel demonstratief zelfs afstand nam van de volkeren in het algemeen. En dus van de mensheid in het algemeen. En sinds de roeping van Abraham heeft God zich slechts bemoeid met Abraham en zijn erfgenamen. En anders niks. En zelfs als er sprake is van heidense wereldrijken waar de Heer een hand in gehad heeft, dan is dat dan altijd vanwege de relatie van die wereldrijken tot Israël. En dus weer de erfgenamen van Abraham. God liet de wereld voor wat het was. En dat is dus al lang geleden gebeurd. In ieder geval gebeurde dat bij de roeping van Abraham. God liet de wereld los en trok Abraham eruit. En diezelfde waarheid wordt natuurlijk later aan ons als gemeente voorgehouden. Want het is nu nog net zo. God trekt namelijk de gelovigen uit de wereld, geeft hen een aparte plaats. In afzondering, omdat God de wereld namelijk heeft losgelaten. En daarom haalt hij ons eruit. Omdat we geen deel zouden hebben aan de wereld. En zo was het met Abraham die geroepen werd uit Ur der Galdeeën. God is namelijk ver van de zondaren. Hij verwijderde zich van en houdt zich bezig slechts met de gelovigen. Daar gaat het om. Zodat u ziet wat een hemelsbreed verschil er bestaat tussen de positie van de ongelovigen en de gelovigen. Wij zeggen, de een gelooft wel, de ander niet. Jawel, maar de consequentie ervan is dat men als ongelovige ook inderdaad niets van het bestaan zelfs maar van een God zal merken. Omdat hij zich niet openbaart. En het is niet andersom, niet van, we merken niks van God, dus daarom geloven wij niet. Nee, men wijst a priori af, men stelt zichzelf tot God. Men gelooft niet in een macht die hoger is dan het eigen ego. En dus stelt men zich onafhankelijk op. Dat is wat Satan ook deed. Precies dezelfde kwaal is dat, precies dezelfde zonde. En het resultaat is, God zegt, nou dan niet. Dan zoek je het zelf maar uit. Het is een kwestie van tijd en die mens sterft, want die is vergankelijk. En zo eindigt het verhaal dan. Dat is een keuze die een mens maakt. En als hij zich verzelfstandigt, onafhankelijk maakt van zijn schepper, dan zegt de schepper, nou dan zie maar waarheen die weg dan leidt en hij bemoeit er zich niet mee. En dan heb ik het nog heel netjes gezegd, want ik zei nou gewoon neutrale dingen. Ik zei gewoon dat God zich er dan dus niet mee bemoeit. Dat was tamelijk neutraal. Maar er zijn wel andere uitspraken in de Bijbel, blader ik even verder. Nog steeds in Spreuken dan maar, naar Spreuken 28. Er staat in vers 9 van Spreuken 28. Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn. Nou, dat is toch een heel sterke, hè? Wie zijn oor, niet zijn hand afwendt om de wet te doen, maar wie zijn oor afwendt van de wet te horen. De eis is niet dat men de wet moet volbrengen. Dat kan natuurlijk ook niet, want diezelfde Romeinenbrief dat we al vele malen hebben aangehaald vandaag. Diezelfde Romeinenbrief zegt dat het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En uit de werken der wet wordt dus geen vlees gerechtvaardigd voor hem. En hier staat dan ook niet dat de mens de wet zou moeten doen. Er staat, een mens zou de wet moeten horen. Maar wie zijn oor afwendt van de wet, van de Torah en dus van de onderwijzing, want dat betekent het woord. Er staat wel wet, maar het betekent onderwijzing. Wie zijn oor afwendt van de onderwijzing te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn. Want er zijn inderdaad mensen die absoluut niet naar God wensen te luisteren, dat ik duidelijk te kennen geven, maar die wel van God eisen dat hij naar hen luistert. Ja, er zijn zelfs gelovigen die zo redeneren, hoor. Maar goed, daar had ik het nou nog even niet over. Ik had het gewoon over de natuurlijke mens. Die niet naar God luistert, die niet zijn vertrouwen op hem wil stellen, die niet de weg wil gaan die de Heer wijst, die niet naar zijn onderwijzing wil horen of laat staan wandelen, maar die wel met zijn problemen die hij dan heeft in het kiezen van zijn eigen weg bij de Heer komt. Hij zegt, kunt u niet zus en kunt u niet zo. En de Heer zegt, het is mijn gruwel. Niet alleen van, ik zal het niet horen. Het punt is, hij hoort het wel, dat wil zeggen, hij hoort het geluid wel, maar het is hem een gruwel. En dat is de reden waarom hij verre is van de zondaren. Want het is natuurlijk ook een gruwel. Om bij de Heer te komen en hem wat te vragen, tot hem te praten, terwijl als de Heer tot ons spreekt, om dan niet te luisteren. Dat is toch dwaasheid? Het is eigenlijk een beledigende zaak. Dus dat je zegt van, ik wil met die God niks te maken hebben, ik ga mijn eigen weg. Dan zegt God, nou, dat is je eigen keus. Die keus kun je maken, ja, het is wel droevig, maar en hoogmoedig en al die dingen meer. En bovendien erg dom, maar goed. Maar dat is je eigen keus. Maar om je eigen weg te gaan en daarna te proberen ook nog de Heer daarin te betrekken, dat is natuurlijk de dwaasheid gekroond. De Heer zegt, dat is een gruwel. En die neemt dat ook helemaal niet. Nou, dat is wat hier staat. Dat is niet neutraal, dat is een puur afwijzende uitspraak van de Heer. Het is ook wat later in Jesaja wordt aangehaald. En ik heb maar een paar bijbelversen geprikt even. Want er zijn er velen die ook in het Oude Testament die hierover spreken. Jesaja 1. Waar... Ja, nou ja, vers 10 dan maar. Doe maar. Jesaja 1 vanaf vers 10. Waar staat, hoor des Heeren woord, gij overste van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. En u hoeft die uitspraak niet letterlijk te nemen. Dat kan niet, want Sodom en Gomorra waren al vele honderden jaren tevoren verwoest. Dus nemen we ze overdrachtelijk. En welke stad wordt geestelijk genaamd Sodom? Ja, dat staat in Romeinen 11, hè? Dat is Jeruzalem. Dus hier wordt wel, er worden de woorden Sodom en Gomorra gebruikt, maar er wordt gesproken over en tot Israël. Staat trouwens gewoon, of het volgt gewoon uit het voorgaande vers, maar ja, ik kan niet alles lezen. Hè? Dus dan ga ik maar verder, vers 11, dat tot Israël gezegd wordt, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere, ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varen, nog der lammeren, nog der bokken. Wanneer gelieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Zij zijn mij tot last. Ik ben moeder geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, om te bidden uiteraard, als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Hij wil het niet zien. En wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Nou, dat lijkt me duidelijke taal, waarbij de Heer inderdaad niet alleen zegt dat hij niet ziet, of niet wil zien en niet wil luisteren naar Israël, maar waarbij hij zelfs zegt dat het hem een gruwel is. En dan hebben we het notabene over Israël, maar dan uiteraard een ongelovig Israël. En de Heer zegt dat die offers die zij brengen, die hij notabene zelf in zijn eigen wet had voorgeschreven, dat diezelfde offers hem een gruwel zijn. Om de eenvoudige reden dat ze gebracht worden niet vanuit een gelovig hart. En daar gaat het maar om. Men probeert weliswaar de voorschriften te hanteren, de regeltjes te hanteren. Want men deed het niet altijd, maar soms wel. Maar de Heer zegt, dat blief ik helemaal niet. Wat ik verwacht is geloof. Want de Heer houdt zich verre van de ongelovigen. En de Heer hoort naar de gelovigen. En dat bidden wat deze Israëlieten deden, want het was ritueel bidden natuurlijk bij de offerdiensten en in de tempeldienst enzovoorts. Hè. Maar de Heer zegt, het is mijn gruwel. En als gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ik wil het niet zien. De Heer distancieert er zich van, want hij heeft geen enkele binding met een ongelovige. Dat betekent dat de positie van de ongelovige er een is van afzondering van God voor de volle 100% en eigenlijk meer dan 100%, want hij is niet alleen van God afgezonderd, hij is zelfs van God verwijderd en is al steeds verder van God afgaan. Dus een negatieve positie, niet alleen neutraal, zelfstandig, maar integendeel, het is een positie van God afwijkend. En het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar, dat als we praten over de gelovigen, dan heeft hij een positie die niet alleen is in gemeenschap met de Heer, maar het is bovendien een positie die steeds nauwer met de Heer verbonden wordt. Een positie van gemeenschap, waarin over en weer gesproken wordt, gedachten verwisseld worden enzovoort, voor zover dat tussen een mens en God mogelijk is, uiteraard. Maar in ieder geval, het is een positie van gemeenschap met de Heer. Het is weliswaar niet levend te noemen, omdat het in het Oude Testament zeker niet. Het was niet het nieuwe leven, het was geen wedergeboorte. Maar het was wel degelijk een kwestie van verbondenheid met de levende God. Die dan ook zou leiden uiteindelijk, of zal leiden uiteindelijk tot wedergeboorte. Tot opstanding ten jongste dagen. Zie? Maar het grote verschil tussen ongelovigen en gelovigen bestaat dus al in de dagen van het Oude Testament. Het is altijd zo geweest. Eigenlijk had ik natuurlijk helemaal terug moeten gaan naar Genesis 3. Ja, waar Adam gezondigd had en dus verborgen was van het aangezicht des Heren. Zij die eerst samen wandelden in de hof, want zo wordt dat beschreven, waren elkaar kwijt. En de Heer moest hem zoeken. Ja, nou ja, goed, hij had er niks om aan te trekken, maar daar gaat het nou even niet om. Hè? Maar in ieder geval, de Heer was hem kwijt. En Adam verborg zich. Dat is het hele punt. Hij had hem weggekozen van God af. Op dat moment althans. En sindsdien stond hij alleen. En die weg ging ook verder van God af, want God verdreef hem vervolgens ook inderdaad uit de hof. Daarmee heb ik dus niet gezegd dat Abraham voor eeuwig verloren is, of dat hij later ongelovige was, want dat geloof ik niet. Ik geloof dat Abraham wel degelijk een gelovige was, maar dat hij, net als wij, bekleed is met de rechtvaardigheid van Christus. Maar als oude mens, en daar is Adam het prototype van natuurlijk, als oude mens stond hij los van God en stond hij in een vijandelijke wereld. Nou, dat is de positie in het algemeen van de natuurlijke mens. God hoort de zondaars niet. Integendeel, hij verwerpt hen en spreekt slechts tot gelovigen. Daar gaat het om, dus de oud-testamentische situatie, die in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, alleen maar versterkt wordt. Maar het is daar niet nieuw. Het wordt alleen maar versterkt. De oude situatie wordt nog nadrukkelijker gemaakt en wordt ook bekrachtigd in het Nieuwe Testament. Wanneer we daarover spreken, over die nieuwtestamentische tijden, dan kan ik daarvoor natuurlijk toch wel degelijk oud-testamentische schriftplaatsen aanhalen. Want ja, het Oude Testament is nu eenmaal een profetisch voor het Nieuwe Testament, voor de dagen na de opstanding van Christus. En in het Oude Testament wordt dan ook gesproken over die dagen die zouden volgen, ook na de opstanding van Christus. En een daarvan wil ik dan toch wel aanhalen. Ja, er zijn er ook vele. Maar laat ik een paar noemen. Dat is in ieder geval Micha. En ik neem er een paar uit, omdat ze ook in onze dagen toch bijzonder actueel zijn. Micha. Dat staat in het Oude Testament, ja. Hoofdstuk 3.
Ja.
Ja.
Ja, dat heb ik over Abraham.
Ja.
Dat bedoelde je, maar je zei van Abraham.
Is dat zo? Heb ik mij even versproken? Nou, dan draaien we de band erin terug. We zullen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Maar ik sprak nu laatst over Adam, inderdaad, ja. De man die zondigde en daardoor voor God onvindbaar was. Dat, nou ja, onvindbaar. Hij moest gezocht worden. Daar gaat het om. Hij was van God afgesneden en de gemeenschap met de Heer was verbroken. Daar gaat het om. Dat is de positie van alle Adamieten sindsdien. Ik ging dus naar Micha 3. Waar gesproken wordt over Israël. Er staat in vers 1, voort zeide ik, hoort nu, gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls, betaamt het jullie er niet het recht, het woord van God dus, te weten? Zij haten het goede en hebben het kwade lief, zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en vaneenleggen, gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels. Als dan zullen zij roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren. Maar zal zijn aangezicht de diertijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. En om dat vers 4 gaat het natuurlijk. Zij zullen roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren. En hier wordt zelfs gesproken over Israël. Het volk van God zou ik eigenlijk moeten zeggen. Het volk wat God had uitverkoren voor om het eerste te zijn onder de volkeren der aarde. Maar het is dat volk waarvan gezegd wordt dat het wel degelijk zal bidden. Zij zullen roepen tot de Heere, maar de Heer zal hen niet horen, staat er. Waarom niet? Het is eenvoudig. Zij roepen wel tot de Heere, maar niet vanwege hun geloof, maar vanwege hun nood. En de nood van de zondaar, de nood van de ongelovigen, wordt niet gelenigd door de Heer. Sommigen denken dat, dat is een misverstand. De nood van de gelovigen, daar doet de Heer wat aan. Maar van de ongelovigen zeer beslist niet. Dat hoort ook niet tot zijn taken. Waarom zou hij wat doen voor diegenen die naar hem niet willen luisteren? Of nog eenvoudiger, waarom zou hij luisteren naar hen die naar hem niet willen luisteren? Een heel eenvoudige waarheid. En een waarheid die natuurlijk niet alleen de positie van Israël verklaart, maar die bovendien de positie van de volkeren, de mensheid, in het algemeen verklaart. Hier gaat het trouwens over Israël, waarvan gezegd wordt dat het wordt vergeleken met een lichaam wat helemaal ontbonden is en waarvan slechts de beenderen zijn overgebleven en die zijn uit elkaar gelegd. Wij weten ook hoe dat zit, hè, waar dat gebeurd is, hè. Nou ja, ik bedoel zo, het verwijst bijvoorbeeld naar Ezechiël 37, de vallei, de vlakte van de dorre doodsbeenderen, die daarna wel degelijk weer tot leven zouden komen. Maar het gaat er maar om dat die vlakte met beenderen een uitbeelding is van de uiteengevallen, van het uiteengevallen Israël, het uiteengevallen Jodendom. Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen Israël, want er staat, het zijn de 12 stammen Israëls. Maar het is een Israël wat uiteengevallen is, wat gestorven is en wat niet meer Gods volk is, een volk wat dood is. Wel, waarom? Omdat het leven, dat is het woord van God dus, heeft afgewezen. Een eenvoudige zaak. En daaraan is Israël in de tijd gestorven. En uit Ezechiël 37 blijkt dat het beeld van, dat van die vlakte van dorre doodsbeenderen van toepassing is inderdaad op onze dagen. Op de tijd waarin God een ander volk voor zijn aangezicht verzamelt. Het Israël Gods heet dat dan in Galaten 6, maar dat zei ik al. Zodat deze profetie hier in Micha 3 inderdaad spreekt over nieuwtestamentische tijden. Niet over oudtestamentische tijden. Dit is niet een beschrijving. Even in Micha 2 is een positie na deze bedeling. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over dat Israël tot geloof zal komen, maar dat is pas na de gebeurtenissen die in hoofdstuk 3 het begin vermeld staan. Daar gaat het om. Want in de toekomst zal Israël volgens Micha 2 vers 12 verzameld worden. Er staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamenzetten als schapen van Bosra, als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door hetzelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. En de meesten van u zullen langzamerhand weten dat dit de beschrijving is van de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus voor Israël en de verzameling van Israël in Petra en daarna het optrekken van dat overblijfsel vanuit Petra of Sela naar Jeruzalem om dat opnieuw te bouwen en opnieuw het land te Palestina in bezit te nemen. Maar dat gebeurt nadat Israël eerst gestorven is en de beenderen, maar nou is het overdrachtelijk natuurlijk, maar de beenderen verstrooid zullen zijn en de staat als zodanig gestorven zal zijn, want pas daarna zal het levend gemaakt worden door de Heer. Maar pas als het tot geloof komt. Ja, ik ga het nou toch niet meer lezen, want ik moet me bekend zijn. Maar ik dacht aan Deuteronomium 30 bijvoorbeeld, waar de Heer zegt dat Israël verstrooid zou zijn onder de volkeren. En onder die volkeren zal het tot aanvaarding, het aanroepen van de naam des Heeren komen. En op grond daarvan zou de Heer hen terugverzamelen. En niet eerder. En je moet daar de juiste conclusies uittrekken met betrekking tot de tegenwoordige tijd. Ik moet namelijk de conclusie trekken dat aangezien de Heer Israël pas zal verzamelen nadat Israël tot bekering gekomen is en tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias, dus, hè, aangezien dat zo is, is het dus ook zo dat de zogenaamde verzameling van het Jodendom in onze dagen in de staat, in de Joodse staat, niet het werk is van de Heer. En iedereen kan dat trouwens ook gewoon zien. Zelfs los van de Bijbel. Dat is geen enkel probleem, dat is een duidelijke zaak. En anders gaat u er maar eens een poosje naartoe, dan merkt u het wel. He? Ja, goed, nou dan laat ik het dan maar bij. Het gaat erom dat de Heer beloofd heeft hen te zullen terugverzamelen, zich weer met hen te bemoeien, pas na het aanroepen van de naam des Heren. En daarvoor niet. Integendeel, daarvoor zal hij hen zelfs van zijn aangezicht wegdoen. En het betekent dan ook dat het huidige, de huidige ongelovige Joodse staat en dus ook het huidige Jeruzalem, wat immers Gomorra of Sodom genoemd wordt in niet alleen Jesaja 1, maar met name ook in Openbaring 11, dat Sodom zal inderdaad verwoest worden. Want de Heer is daar niet, de Heer wil er ook niks mee te maken hebben. En als hij wel komt in het land om zijn belofte te vervullen, dan wil hij niks te maken hebben met alle uitdrukkingen van het ongeloof die je maar denken kunt in het land. En dus zal hij dat eruit verwijderen. En in de praktijk betekent het dat er geen mens in het land overblijft en dat er van Jeruzalem ook geen steen op de andere gelaten wordt. Er blijft namelijk niks over, omdat al wat er is uitdrukking is van ongeloof en eigenlijk gewoon opstand tegen God. Dat is de gedachte en de Heer houdt er zich verre van. En dat is de Bijbelse waarheid. En die worden ook nog vele malen aangehaald. Hier in Micha 3 is dat duidelijk genoeg. De Heer zegt, zij zullen tot mij roepen, als dan zullen ze... ...in het land... En tot hen trad op de profeet Jeremia. En wat hij verkondigde was dat Jeruzalem verwoest zou worden. Begrijp je me goed? Sommigen kennen de geschiedenis niet en dan wordt het lastig. Die denken namelijk dat toen de ballingschap inging, dat toen Jeruzalem verwoest werd. En dat is niet waar, want er zit toch zeker zo'n 19 jaar tussen. Zo u wilt. Of anders 11. Dat kan ook. Want de ballingschap begon officieel. De ballingschap. Dat was de tweede verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. De ballingschap begon in 598 voor onze jaartelling en de stad werd verwoest officieel in 587. En dat betekent dat het heel wat jaren later was. En in die tussentijd trad inderdaad Jeremia op en hij kondigde aan dat Jeruzalem voor de derde maal veroverd zou worden door de legers van Nebukadnezar. En dat bij die gelegenheid Jeruzalem niet zou blijven bestaan, maar verwoest zou worden. Maar het overblijfsel daar in het land, zij die dus niet in ballingschap waren weggevoerd, die zeiden dat bestaat niet, want de Heer zal ons helpen. De Heer heeft belofte gedaan voor Jeruzalem, dus dat komt allemaal wel goed. Komt dik voor elkaar. En zij verkozen zichzelf profeten om dat ook te verkondigen aan het volk enzovoorts. Maar Jeremia trad op als profeet des Heren en de Heer zei gewoon, die andere profeten, daar weet ik niks van, die heb ik niet gezonden. Er was maar één, dat was Jeremia. En Jeremia verkondigde de verwoesting van Jeruzalem. En toen het er naar uitging zien dat hij gelijk zou krijgen, Toen kwamen leden van het volk en van de leidslieden van het volk bij Jeremia. En die zeiden, die kwamen ineens tot de ontdekking dat Jeremia dan toch een profeet des Heren was. En ze zeiden, Jeremia, jij hebt zulke goede relaties boven kennelijk. Kun jij niet een goed woordje voor ons doen? Ja, kruiwagen is altijd makkelijk. Nou, dat doet hij dan. Ja, de Rooms-Katholieke Kerk bestond nog niet, dus Maria ook niet. En, nee, ja, goed. Nou, ze komen bij Jeremia. Bid toch voor ons tot de Heer. Ja, het is een beetje een komische zaak natuurlijk. Toch, ik vind dat wel. Ik vind dat een tamelijk belachelijke zaak. Gaan ze naar Jeremia. Zij zouden zelf tot aanvaarding van de Heer moeten komen. Ze zouden zelf moeten beleiden dat ze fout geweest waren, moeten luisteren naar de Heer. Maar ze gaan naar die profeet, die ze al die tijd verworpen hebben, naar wie ze niet hadden willen luisteren. Het telt een beetje gevaarlijk, wat zeggen ze, nou zou je voor ons niet eens willen bidden. Ja, waarom? Omdat Jeruzalem zou blijven bestaan. En Jeremia is wel geneigd dat te doen, bovendien. Maar de Heer is hem voor en de Heer zegt tot Jeremia, denk erom dat je dat niet doet, want ik zal je niet horen. Ze zullen over hun kwaad tot mij roepen, maar ik zal niet horen. Ik kan het niet horen, staat er, want de Heer had gezegd dat het oordeel over een ongelovige natie zou komen en dat Jeruzalem verwoest zou worden. En precies dezelfde is de situatie in onze dagen. De enige Bijbelse prediking aan de Joodse staat in Palestina is dat de Heer zal komen om het land en de stad te verderven. Het einde zal zijn met een overstromende vloed, staat er. Maar goed, dat was Daniel 9. Dat is de boodschap aan de staat als zodanig. En de boodschap aan de mensen die in die staat leven is er ook maar één. Namelijk, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Dat staat in hun Bijbel. Ja, in het Oude Testament bedoel ik dus in dit geval. Daar staat dus, we hebben geen andere boodschap. Het is nog steeds dezelfde boodschap als ook van die van de apostel Petrus enzovoorts. Dat betekent dat als in Jeremia staat dat als ze tot, over hun kwaad tot de Heer zullen roepen, zal de Heer niet horen. Precies hetzelfde is in onze dagen net zo goed van toepassing. Want de verwoesting van Jeruzalem is aangekondigd. De verstrooiing van wat nu in het land is, is ook aangekondigd. Bovendien wordt het evangelie aan hen gepredikt, namelijk dat er behoud is door het leven, door de levende Christus, de levende Messias, enzovoorts. En nou, iets anders is er niet. En als men over het kwaad wat gebeurt in Palestina, in de Joodse staat, en ten aanzien van de Joodse staat, tot de Heer zal bidden, zal de Heer niet horen. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat aan Jeremia gezegd wordt. En daarom is het actueel, daarom haal ik het ook steeds aan. Want dat zou veel bekender moeten zijn allemaal. We vinden zulke schriftplaatsen in Jeremia 7, vers 16. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrijf, nog gebed voor hen op. En loop mij niet aan. Let op de wat merkwaardige uitdrukking. Loop mij niet aan, je hoeft niet langs te komen. Loop mij niet aan. Want ik zal u niet horen. Er zit als het ware een briefje op de deur. Niet thuis. Huh? De Heer verbergt zich. Huh? Ja, maar zo wordt het hier voorgesteld. En dat is Jeremia 7, vers 16. Maar het is Jeremia 11, vers 14. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrijn nog gebed voor hen op. Want ik zal niet horen ter tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Dat wist de blindgeboren ook. De Heer is verre van de goddelozen. Wij weten dat God de zondaars niet hoort. En tot Jeremia wordt gezegd, bid maar niet, want ik hoor het toch niet. Volkomen overbodig. Het staat wel vroom, dat is waar. Maar het helpt niks. En dat geldt voor een ongelovig Israël net als voor de volkeren. Jeremia 14 vers 11 staat het weer. Bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrein niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren. Wat godsdienstig zijn ze hoor. Ik zal in hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. En dan, nou ja, ik laat het erbij eigenlijk. Het wordt nog vele malen aangehaald. dan ook soms wat meer wordt omschreven. Maar het gaat erom dat het een positie is totaal los van God. God bemoeit er zich niet mee. Maar diegenen die rechtstreeks in opstand tegen hem zijn, en dat is natuurlijk de positie van dit Israël wel degelijk, al was het maar alleen doordat ze in het land wonen wat hun dan niet toekomt als ongelovigen, tegen zo'n volk verzet de Heer zich. Hij brengt namelijk een oordeel. En dat op de vastgestelde tijd, en er valt verder helemaal niet over te praten, dat stond vast, zelfs het jaartal, de tijd stond vast, dus wordt al trouwens al lang aangegeven, ook van tevoren, de tijdstip stond zelfs vast, en zo zou het gebeuren, en de Heer bemoeit er zich verder niet mee, hij luistert niet, en dat is de situatie, niet alleen in de dagen van Jeremia, maar dat is ook de situatie van onze dagen, dat wil zeggen nieuwtestamentische dagen. En daarin worden die dingen alleen maar versterkt. Wat vroeger onder het oude verbond al zo was, is nu nog in veel sterkere mate het geval. Wanneer we dan praten over onze dagen, dan zijn er nog meer argumenten waarom de Heer inderdaad niet hoort naar hen die leven volgens de normen van een oude schepping. In ongeloof namelijk. Dat argument is simpelweg dat door de dood van de Heer Jezus, door zijn lijden en sterven, in de plaats van en dus ten behoeve van de wereld, dat daardoor officieel de wereld heeft afgedaan. Dat wil zeggen, de wereld is geoordeeld, is daarmee officieel en demonstratief voor God verworpen. Of zoals in 2 Korinthe 5, dat één is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. Dat betekent dat God de band met de oude schepping volledig heeft afgesneden. Mede omdat hij inmiddels een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft in Christus. En het is dat waaraan hij bouwt. Aan een nieuwe schepping namelijk. Dus dat wat hij zegent. En de oude heeft hij volkomen losgelaten. Al was het maar omdat die oude schepping de Heer Jezus verworpen heeft. En al was het maar omdat de Heer stierf zelfs namens en in de plaats van de oude schepping. Zodat er juridisch de executie over deze oude wereld voltrokken is. Dat wil zeggen, de jure is dat gebeurd. In feite de facto dus nog niet, want het komt in de toekomst. Maar God handelt volgens het recht. En volgens het recht heeft deze wereld geen bestaan. Heeft geen recht van bestaan. En de Heer bemoeit er zich dus ook niet mee. Hij heeft er zich van gedistanceerd. En zelfs als de Heer in de toekomst wel degelijk ingrijpt in de gang van zaken in de wereld, is dat niet ten behoeve van de wereld of zo, maar is dat om gewoon zijn eigen beloften verder te vervullen. En het is bovendien ten behoeve van de gelovigen, aan wie hij die beloften vervult. Want ook het ingrijpen van God in de wereld in de toekomst heeft gewoon tot doel uiteindelijk om alle ongelovigen uit de wereld en dus uit zijn koninkrijk te verdrijven. Opdat de gelovigen daarin zouden leven en opdat hij de belofte aan de gelovigen zou vervullen. Zie? Want Gods handelen in relatie tot de wereld is in feite beëindigd. Heel officieel. En dat is ook wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dan ga ik dus echt nieuwtestamentische schriftplaatsen opzoeken. En dan ga ik eerst maar weer eens naar Johannes. Waarin Johannes 1, de bekende versen 10 en 11 en 12 staan. En 13 eigenlijk ook. Die onderscheid maken tussen de wereld aan de ene kant en de gelovigen, namelijk de wedergeborenen ook, aan de andere kant. De wereld heeft hem niet gekend. Ik ga er heel snel doorheen, want ik haal ze zo vaak aan. De wereld heeft hem niet gekend, vers 10. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat gaat uiteraard over Israël. Maar er staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Niet welke wedergeboren zijn, maar eerst die in zijn naam geloven, want dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Hij moet geloven. Maar als hij gelooft, wordt hij kind van God. Namelijk, hij wordt geboren niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God. En dat is het onderscheid tussen de gelovige, die een kind van God is, sinds de opstanding van Christus in elk geval, en de ongelovige, die God niet heeft willen kennen en daarom kent God hem niet. En dat is wat later in Johannes 3 wordt aangehaald. En dat zijn schriftplaatsen die gewoonlijk anders worden toegepast. Helaas. Johannes 3, waar we de bekende verzen vinden. dat God de wereld zo lief gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, waarna gezegd wordt, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Dat is vers 17 inmiddels. Ja, ik neem aan dat Johannes 3 vers 16, dat iedereen dat weet, hè? Dat moet je gewoon weten, hè? Dus dat kun je zo vinden. Maar vers 17 zegt, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat hij de wereld, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Dat was het doel van zijn werk. Dat is het doel van zijn komst geweest. Maar waarom staat dat er zo? Waarom staat er, het was niet dit, maar dat? Wel heel eenvoudig, omdat beide dingen het gevolg zijn van zijn komst. Namelijk, het gevolg van zijn komst is niet alleen dat mensen door hem behouden worden, namelijk ieder die in hem gelooft, want dat staat in vers 16. Maar het gevolg is ook dat ieder die niet in hem gelooft, geoordeeld wordt. Het staat gewoon naast elkaar. Er zijn twee dingen, alleen het doel was het ene, maar het gevolg is ook het andere. En gelijktijdig, dat moet u ook vooral in de gaten hebben, gelijktijdig. Namelijk, hij is niet gekomen opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En dan moet je niet zeggen van, behouden worden dat is nu, als je gelooft. En als je nu niet gelooft, zul je straks veroordeeld worden. Want dat is wel zo, maar dat staat hier dus weer niet, hè. Ja, ja. Dat staat hier niet. Nee, waar het hier om gaat is dat iemand die nu niet tot geloof komt, nu onder het oordeel is. Dat is dan niet het oordeel van de jongste dag. Dat weet ik wel. Maar daarom is het wel een oordeel. En dat staat er ook achter. Want lezen we even verder. Er staat namelijk, die in hem gelooft, let op dat het allemaal staat in tegenwoordige tijd. Hè? Nu, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Er staat hier, wie in hem gelooft, zal niet veroordeeld worden. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Hè? Er staat, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En vervolgens, maar die niet gelooft, staat niet, zal niet veroordeeld worden, of zal veroordeeld worden, maar er staat, die niet gelooft, is of wordt, want dat is hetzelfde, is alreede veroordeeld. En dan hebben we weer problemen, want dat kan toch niet, want het oordeel zou toch pas zijn op de jongste dag, voor de grote witte troon, dan worden de boeken geopend, 3, weet u wel, dat verhaal. En hier staat, het is al gebeurd. En er staat ook waarom, namelijk, terwijl hij niet heeft geloofd. Dat wil zeggen, iemand die niet gelooft, is al veroordeeld. En dan moet je niet zeggen, dat is bij wijze van spreken dan zo, want het, we weten dat het pas later zal gebeuren. Nee, je moet een goede vraag stellen. Je moet de vraag stellen, wij weten dat er een oordeel is op de jongste dag. Maar als hier gesproken wordt over een oordeel nu, dan is de volgende vraag, wat is dan dat oordeel? Waaruit bestaat dat oordeel nu dan? Want waaruit het oordeel bestaat in de toekomst is bekend. Als het gaat om de ongelovigen is bekend dat er staat dat ze worden geworpen in de poel des vuurs. Maar wat is dan het oordeel wat nu al is over de ongelovigen? En dat staat gewoon in het volgende vers. Daar staat namelijk, en dit is het oordeel. Ik wil een punt. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En eigenlijk, om het wat duidelijker te maken, zou je er wat betere, nauwkeuriger voegwoorden tussen moeten zetten. Dan zou je moeten zeggen, dit is het oordeel dat hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Het licht was in de wereld, maar de wereld heeft het licht afgewezen. En over het licht gaat het hier al 3 hoofdstukken lang, hoor. Want het begon al meteen in hoofdstuk 1, vers 3, geloof ik, of vers 4. Vers 4, ja. Het ging over het licht dat in de wereld kwam. En het licht was de Heer Jezus zelf. Hij is het licht de wereld. Hij kwam in de wereld opdat door dat licht de mens geleid zou worden naar het leven. Want licht en leven zijn ook volgens hoofdstuk 1 nog steeds synonieme begrippen. En het licht was dus in de wereld. Maar de mens heeft een keuze gemaakt om in de duisternis te leven. Men heeft het licht der wereld namelijk verworpen. Dat is ongeloof, hè? Ongeloof is toch gewoon dat men het woord en dus het licht en dus het leven, want dat is allemaal hetzelfde volgens hoofdstuk 1, dat men dat afwijst. En als men het licht afwijst, dan is het oordeel dus dat men in duisternis leeft. En dat is het oordeel zoals het nu is over de wereld. Dat is het oordeel waaronder de wereld nu leeft. Namelijk onder de zelfgekozen duisternis. Men heeft het woord van God afgewezen en God heeft dus zijn licht teruggetrokken. Ja, en dus leeft men feitelijk, want daarna, er zijn mensen die nog meer synoniemen kennen. Want synoniem voor duisternis is dus inderdaad dood. Want licht is leven en duisternis is dood. Dat betekent inderdaad dat de wereld die in duisternis leeft, omdat het licht de wereld afwees, inderdaad dood is voor God. Ja, dood is voor God. Is geen enkele gemeenschap. Het blijkt ook wel, want van de gelovigen wordt langs de andere kant gezegd dat zij getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het is wonderbaar, het is niet eens gewoon licht, het is wonderbaar licht. Want er blijkt dat het ook niet een aardse positie is en niet een licht wat in de wereld kwam, maar een licht wat zich uit de wereld heeft teruggetrokken. Een licht wat er is in de hemel zelf. Dat is de positie van de gelovigen. Dat betekent dus dat de wereld onder een oordeel leeft. Ik zeg het zo vaak, de situatie van de wereld is niet een normale situatie. Integendeel, in de eerste plaats omdat deze wereld natuurlijk een tijdelijke wereld is die slechts tot doel heeft naar een nieuwe wereld te leiden. Of nog anders gezegd, het is een wereld die zwanger is. Dat is het makkelijkste te begrijpen, vind ik altijd. En de andere situatie is deze, dat in ieder geval sinds de eerste komst van Christus de wereld uitdrukkelijk in duisternis gelaten wordt door de Heer. Hij heeft namelijk de consequenties getrokken. Hij kwam als het licht, maar men had liever duisternis. Toen zei de Heer, nou dan ga ik weer. En ik kwam er niet meer terug. En het grote, dat is opmerkelijk, dat we namelijk een negatief verschil hebben tussen het oude en het nieuwe verbond. Want je zou zeggen, onder het nieuwe verbond, dat is licht, dat is leven, dat is vervulling van beloften enzovoort. Maar de werkelijkheid voor de wereld is precies andersom. Want waar de Heer in de tijden van het Oude Testament nog wel eens zich bemoeide met de gang van zaken op aarde. Wel, ter wille van Israël, maar niettemin. De Heer bemoeide zich met de gang van zaken op aarde onder vele omstandigheden. Waar de Heer dat toen wel deed, doet hij dat nu niet meer. Dat blijkt ook wel, want je kunt natuurlijk nou met mijn mening verschillen, want nou ga ik even buiten de Bijbel om. Maar als we de geschiedenis, de wereldgeschiedenis zal ik dan maar zeggen, een beetje volgen uit de oude tijden, dan is daar een eenvoudige lijn doorheen te trekken. Ik heb het ook bijvoorbeeld over een lijn die we in de Bijbel ook tegenkomen, die van de wereldrijken zal ik maar zeggen, is een tamelijk eenvoudige zaak. Ja, niet de prettige, maar daar gaat het nou niet om. Maar het is een situatie die redelijk goed te volgen is. We kunnen een rijtje maken van die wereldrijken die er geweest zijn. Die hun macht en hun cultuur over de wereld gebracht hebben. Of dat wat er voor door moest gaan natuurlijk. Maar in ieder geval, dat is redelijk goed allemaal te volgen. Terwijl na de verwerping van de Heer het een grote chaos geworden is op aarde. Waarbij Israël en alle andere volkeren ook verspreid zijn geworden over de aarde, zodanig dat feitelijk geen enkel volk meer weet waar hij eigenlijk vandaan komt en wat dus ook zijn bestemming is. Hij is volledig de draad kwijt en het verband tussen de volkeren, wat er zou moeten zijn, in ieder geval vanwege de afstamming en dat soort dingen meer, dat verband is zoek, wij weten er ook niks meer van. En het blijkt dan ook dat in de daaropvolgende 19 eeuwen tot op heden zo ongeveer, eigenlijk niemand in staat geweest is om de volkeren der aarde nog te verenigen in het algemeen in één groot wereldrijk. Dat is nooit gelukt. Het Romeinse Rijk is in die dagen volkomen afgebrokkeld, mede door die chaos van die volkeren onderling. En er zijn er wel geweest die langzamerhand een heleboel landen bij elkaar hebben weten te vegen. Maar ze hebben het nooit tot eenheid kunnen maken. Het is een grote troep op aarde. Dat mag je tegenwoordig zeggen, heb ik begrepen. Hè? Dat heeft men mij verzekerd, want iedereen is het daarmee eens. Dus nou mag je dat zeggen. Het is een grote chaos. En de grootste problemen die wij hebben is inderdaad Dat de mens op een kluitje bij elkaar woont en niemand kent eigenlijk zijn juiste positie. En bovendien onderscheid tussen de volkeren bestaat ook al niet meer. Enzovoort. Nou, het is één grote chaotische bende. Ja, hoe komt dat? Omdat wij niks meer weten. Wij weten niks meer. Alles, al de lijnen ook vanuit het verleden zijn afgesneden. Zelfs de lijnen van de menselijke overleving in de menselijke geschiedenis. Sommige dingen weten we nog, maar dat is maar heel weinig. Het meeste wat we weten, weten we eigenlijk nog uit de Bijbel. Ook van de dingen uit het verleden. Verder zijn alle banden zijn verbroken, alle lijnen zijn stuk gemaakt. De bibliotheken, de kennis van de mens is in die tijd, in de loop van die jaren verloren gegaan. De bibliotheken die er waren zijn verbrand, bedoel ik eigenlijk. Want dat is allemaal gebeurd. Heel die menselijke cultuur is in zijn geheel afgesneden. Of zal ik nou eens gewoon zeggen, bijvoorbeeld ook de geslachtsregisters die bijgehouden werden zijn zoek. We weten er ook niks meer van. De lijnen hielden op in de eerste komst van Christus en dat is het einde van het verhaal. En sindsdien leeft de wereld werkelijk, of leeft de mensheid werkelijk in duisternis. Alleen er zijn andere dingen die hij toen voor licht heeft versleten. Want in die duisternis wordt elk glimworm gezien als een... Als de hoogste vorm van verlichting, weet u wel. Maar goed, laat ze maar. En de mens meent ook vandaag aan de dag dat hij verlicht is, maar het is natuurlijk onzinnig. Hij leeft in een grotere duisternis en een grotere chaos dan ooit tevoren. Nou, dat is het. En iedereen is op zoek. En die vindt niks, uiteraard niet. Maar dat komt omdat de mens het licht verworpen heeft. En dat is het oordeel wat nu op de mensheid en op de volkeren rust. Dat is de positie van de natuurlijke mens. Namelijk in duisternis, dood voor God, afgesneden van God. En er is één weg ter ontsnapping, maar dat is een weg ter ontsnapping. Die gaat niet horizontaal, maar die gaat verticaal. Men kan er alleen, als individueel mens komt tot aanvaarding van het licht, kan men nog uit de duisternis getrokken worden en in het licht geplaatst worden. Maar het enige lichtstraaltje wat in de wereld schijnt vandaag aan de dag, dat is dat kaarsje, weet je wel. Dat is dat lichtje wat zegt dat er toch een ontkoming is. Dat heel aan het eind van die tunnel, zal ik dan maar zeggen, dat daar een lichtpuntje is. Maar het is er maar één en dat is nog steeds niemand anders dan datzelfde licht wat in het verleden volop geschenen heeft in de wereld, maar dat door de wereld verworpen werd. Oftewel, er is onder de hemel nog steeds geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Het enige licht wat schijnt voor een ongelovig, voor iemand die recht in de wereld leeft, is dat hij kan komen tot de Heer Jezus om uit deze chaos getrokken te worden. Dat is het enige wat er is en anders niet. Zie? Dus het gaat erom dat wij dus niet leven gewoon in een neutrale wereld die moet komen tot aanvaarding van de Heer. Nee, het is een wereld die leeft in een situatie die de wereld zelf gekozen heeft. En als u zegt, daar kan ik toch niks aan doen, dan zeg ik nee. Maar u kunt wel komen tot aanvaarding van het licht, alleen wordt u dan uit deze duisternis getrokken en zo ontkomt u aan het oordeel. Zie? Maar de wereld leeft dus al onder het oordeel en dat is zo sinds dat het oordeel kwam over de Heer zelf op Golgotha. Want dat is natuurlijk een duidelijke zaak. Daar begon het oordeel over de oude schepping. En alleen wanneer men een nieuwe schepping wordt in Christus, zal men aan dat oordeel ontkomen. Dat is wat hier staat. En hetgeen ook later bevestigd wordt in de Romeinenbrief. Maar daarover hebben wij het in onze volgende sessie.